Nou, het is fijn om weer bij jullie te mogen zijn. Het is weer een tijdje geleden. Het halve land doorgezworven om te preken. En het is goed om elkaar weer te ontmoeten. We hebben een goed God. Hij houdt van ons. En het is een voorrecht om van hem te mogen houden. Zoals Janneke al verklapt heeft, was mijn vraag: wat voor gemeente willen wij zijn in onze tijd? En meestal wordt er dan gekeken naar de eerste gemeente die er was. En dan wordt er naar Handelingen verwezen. Maar het is in ieder geval zo dat er vaak wordt gekeken naar die eerste gemeente in Handelingen. En dat als het meest ideale wordt gezien. En het is natuurlijk ook een heel ideale situatie. En dan wordt er vaak gedacht van, vrees niet. Dan wordt er vaak gedacht van, het is er opeens, het is helemaal nieuw en dat is het dan. En tegelijkertijd is er natuurlijk die Nieuwtestamentische gemeente niet ontstaan in een vacuüm. Zowel sociaal, structureel als vanuit Bijbels zichtpunt gezien. In het Oude Testament, in Zacharia, in hoofdstuk 2, vers 14 en 15, staat: jubel, Sion, en verheug je, want ik kom in jouw midden wonen, spreekt de Heer. Er komt een tijd dat vele volken zich bij mij zullen aansluiten. Ze zullen mijn volk zijn en bij jou, Sion, zal ik wonen. Het is een belofte van Jahwe, de God van de Bijbel zelf. Uit de goyim, de heidenen, de volken, zullen er bij de Heer horen. En ze zullen één volk zijn. En met dat volk, de Joden zeg maar, samen zullen ze dat ene volk vormen wat toegewijd is aan Jahwe. Dat lijkt er nu nog niet zo perfect op. Het is bepaald niet een perfect plaatje wat er is. Maar wat we wel kunnen zien is dat de Heer zich een volk uitkiest dat uit vele volken bestaat en aangesloten is bij het volk Juda. Dat volk, dat is het perspectief. Het idee van volk, het volk zijn, is wat God voor ogen heeft en dus van belang is voor de gemeente van Jezus Christus. We leven in een postmoderne en een postchristelijke tijd, waarin de gemeente op twee manieren wegkwijnt. Ten eerste vanwege het afnemen van het aantal gelovigen. De kerk in het Westen wordt steeds kleiner, Nederland wordt steeds kleiner. En dat is ook zo in de evangelische wereld, daar wordt het ook kleiner. Je hebt natuurlijk wel hier en daar dat het wat opbloeit, maar door de bank genomen wordt het kleiner. En ten tweede is het vanwege het terugnemen van de zichtbare kennis van Gods wil. En ik noem het expres zichtbaar, want we kunnen Gods wil misschien wel tussen de oren hebben en weten wat God van ons vraagt. Maar het gaat natuurlijk om het feit dat het zichtbaar is, dat het uitgewerkt wordt in onze levens. En op de een of andere manier, die combinatie van de mogelijkheid om te weten wat God wil en het werkelijk uitleven daarvan, dat zie je ook terugnemen onder de christenen. Ik denk dat daarin ook dus de gemeente wegkwijnt. Dus is het goed om eens te gaan kijken in het Oude Testament, in Ezechiël, wat van belang is voor een kwijnend volk van God, wat Gods wil voor hen is. Wat maakt de gemeente nu een volk van God en hoe moet dat er dan uitzien? Hoe ben je als gemeente een levende getuige van Jahwe? En ik wil met jullie gaan lezen Ezechiël 11. Vers 14 tot en met 21. En ik hoop dat je je Bijbel hebt meegenomen. En anders haal je smartphone maar tevoorschijn. Want ik kom nog een paar keer terug op teksten die daar ook rondom me heen staan. En natuurlijk ga je nooit zonder je zwaard naar de gemeente toe. Ik bedoel, Gods woord is het zwaard wat we bij ons moeten dragen. Ezechiël 11 vanaf vers 14. Daarna richtte de Heer zich weer tot mij. Mensenkind, het zijn je eigen broeders en zusters, je verwanten en alle andere Israëlieten in ballingschap tegen wie de inwoners van Jeruzalem zeggen: blijf waar je bent, ver verwijderd van de Heer, want aan ons is het land in eigendom gegeven. Maar geef daarop dit antwoord: dit zegt God de Heer. Al heb ik hen weggevoerd naar verre volken, al heb ik hen over vele landen verspreid en al kunnen ze mij in die landen niet in een tempel vereren, toch zeg ik hun dit: ik zal jullie weghalen bij die volken. Ik zal jullie terugbrengen uit de landen waarover jullie verspreid zijn en ik zal jullie je land teruggeven. Dan zullen ze daarheen terugkeren en alle afschuwelijke afgoden uit hun land verwijderen. Dan zal ik hen eensgezind maken en hun een nieuwe geest geven. Ik zal hun versteende hart uit hun lichaam halen en hun er een levend hart voor in de plaats geven. Dan zullen ze mijn wetten gehoorzamen en mijn regels in acht nemen. Ze zullen mijn volk zijn en ik zal hun God zijn. Maar wie met heel zijn hart aan deze gruwelijkheden vasthoudt, zal ik laten boeten voor zijn wangedrag. Zo spreekt God de Heer. Toen ik dit gedeelte in Ezechiël las, was het eerste wat ik dacht: uitsluiting. Er is een stuk uitsluiting. God richt zich tot Ezechiël, die net op de knieën is gegaan voor de rest van het volk dat nog in Jeruzalem woont, dat in ballingschap, niet in ballingschap is weggevoerd, maar zich nog in Juda en met name dan in Jeruzalem bevindt. De profeet is wanhopig en hij is bang dat het volk voltooid verleden tijd zal zijn. En hij gaat op de knieën en ziet eigenlijk de problemen die er aankomen. God, de Heer, is namelijk boos vanwege de geestelijke arrogantie van die inwoners van Jeruzalem, die hen ontziert. En dat zal zijn gevolgen hebben. De leiders van het volk zeiden tegen hun volksgenoten in de diaspora het volgende in vers 15. We hebben het net gelezen. Blijf waar je bent, ver verwijderd van de Heer, want aan ons is het land in eigendom gegeven. En ze zeggen in vers 3 van hoofdstuk 11... hier hoeven voorlopig geen huizen te worden gebouwd. In deze stad horen wij thuis als vlees in een pot. En schijnbaar hoorde vlees in die tijd dus in een pot en was dat een soort twee-eenheid, zeg maar. Dat hoort helemaal bij elkaar. Met andere woorden zeggen deze mensen: hier is Jeruzalem, hier is de Heer, wij hebben een geweldige tempel en jullie niet. Zie dat gebouw wat we hebben. Wij zijn dus de goede gelovigen. En tja, er is geen ruimte voor jullie bij ons. Wij gaan natuurlijk geen huizen bouwen. Er is plek zat hier. Geen probleem met ruimte. Geen ruimtegebrek. We hebben plek zat. Maar we gaan toch echt geen huizen bouwen voor jullie, zodat jullie terug kunnen komen. Want wij zijn de juiste gelovigen. En ja, laten we eerlijk zijn, jullie dus niet, hè? Eigenlijk werden de Joden te Babylon uitgesloten van het horen bij Gods volk. En wees nou eerlijk, God zegent toch hen die hem lief hebben. God is toch degene die naar je omziet. En de juiste mensen zaten toch lekker in Jeruzalem, de stad op de berg Sion, daar waar God woont, en die anderen niet. Dus dat zegt toch wel genoeg, hè? Zij waren de juiste gelovigen. Ik ben opgegroeid als kind in een kerk. En ik zal jullie vertellen, en moet je niet verder vertellen, maar wij waren de enige ware kerk. Ja. Janneke zat in de afsplitsing van 67. En die waren lang niet zo'n ware kerk als wij. Wij waren veel waardere kerk als jullie. Nee, jullie waren de ware. Nou, zo ging dat. En we hadden zo'n mazzel dat we bij de juiste kerk waren. De dominee die maakte een schets vanaf de discipelen tot aan beneden. Eén doorgaande lijn naar onze kerk. En alles andere waren afsplitsingen. Ja, zo werkte dat. En ik ken een gemeente in een stad. Die zeggen ongeveer hetzelfde. Die gemeente was nogal ontwikkeld en groeide en weet ik veel wat allemaal. En die hadden dan lesmateriaal wat ze dan maakten. Dat vertaalden ze vanuit het Engels, geloof ik. En deden ze er zelf wat bij. En dat verkochten ze dan op conferenties en zo. Maar dat verkochten ze maar aan één gemeente in een bepaalde stad, niet aan andere gemeentes, want er was maar één ware gemeente in die stad. En zij waren natuurlijk ook de ware gemeente in hun stad, hè? Wel, er is maar één ware gemeente, laten we nou eerlijk zijn, dat waren zij. En een kleine gemeentetje waar ik bij hoorde met die 40 tot 70 man, ja, dat was natuurlijk geen ware gemeente. Dat kan toch niet? Ja, maar één ware gemeente. Deze geestelijke egoïstische houding is waarom God spreekt tot Ezechiël over zijn eigen broeders en zusters als het gaat om de ballingen. Dat zijn niet zijn broeders en zusters die het priesterschap vormden, want dat was de lijn van geslachten waar Ezechiël bij hoorde. Hij hoorde tot het priestergeslacht. En Ezechiël, en eigenlijk is dat wel een beetje treurig, die Ezechiël die schrijft dat in het 30ste jaar, dat toen zeg maar die openbaringen, die visioenen begonnen. Hij heeft het over het 30ste jaar, maar dat is het 30ste jaar van zijn leven. In het Oude Testament staat in een van de boeken van Mozes, ik weet niet of het Numeri of Deuteronomium is, maar er staat dat de priesters werden uitgekozen en dat moesten dan mannen tussen de 30 en de 50 zijn. Voordat Ezechiël zijn bediening kon beginnen, was het al afgelopen. Zijn carrière heeft zich nooit kunnen ontwikkelen. En dan zat hij dus in Babylon. En zijn echte broers en zusters, zeg maar zijn echte familie, die bij de priesterschap hoorden, die zaten daar in Jeruzalem en die zeiden van, nou, jij hoort er niet bij, jullie hoorden er niet bij. Ballingen, Ezechiël, jij hoort er niet bij. En wat moet dat frustrerend voor hem zijn geweest? Je hoort er niet bij. Nou, God die gaat spreken. God toont de profeet waar het overblijfsel van het volk van God werkelijk te vinden was. Die in Jeruzalem hadden de zichtbare tempel, maar Yahweh zelf was de tempel voor de ballingen, voor de mensen die afgewezen werden. Letterlijk staat dat in het Grieks en de herziene statenvertaling heeft dat goed vertaald. Zo zegt de Heere Heer, hoewel ik hen ver weggedreven heb onder de heidenvolken en hoewel ik hen in de landen verspreid heb, en dan komt het, toch zal ik voor hen een heiligdom zijn. Hoe kort ook, in de landen waarin zij gekomen zijn. God zelf was hun heiligdom geworden. Wat de tempel een heiligdom maakte, was de aanwezigheid van God daarin. Maar dat zouden de ballingen, die in ballingschap levende Joden, in hen zelf ervaren. God in of voor hen. De uitsluiting door anderen geeft door je geloof de mogelijkheid van een bijzondere vervulling van God zelf in je leven. De uitgeslotene zal God ervaren, maar er hoort geen arrogante vorm van uitsluiting onder Gods volk te zijn. Dat is niet Gods plan. En dan komt er een belofte van herstel. God haalt ze terug naar Jeruzalem en zal hen het land geven. En primair gebeurde dat onder Zerubabel en Ezra en Nehemia. Dat kun je overlezen in de Bijbel. En ook nu zie je dat. Ook nu zien we dat het volk, na de tweede keer dat Jeruzalem en de tempel vernietigd zijn, dat het volk terugkomt in Israël, zeg maar, in het land Israël. Maar er is nog een toekomst. Er is een herstel op een hoger plan. En dat kun je lezen in vers 18 tot en met 20. De profeet kijkt uit naar de eenheid van het herstelde volk. Een vernieuwd volk zonder afgoden. Een nieuw Jeruzalem wat van God is. En toen vroeg ik me af, wat zijn onze afgoden? Wat zijn nou onze afgoden? Wat staat er in de weg tussen God en jou? In het Oude Testament, ik denk dat het in Jesaja is, die schrijft dan van, nou, ze nemen een stuk hout en maken ze een vorm van, en dan gieten ze dan goud en zilver over, en dan zeggen ze, dat is mijn God, en dan gaan ze op de knieën voor die God, die aanbidden ze. En welke goden van hout, goud of zilver hebben wij? Of wat staat jou nou werkelijk in de weg tot het waarachtig dienen van God? We hebben net gezongen, Heer, wijs mij de weg. En dat wij de weg zullen gaan die hij wil. Ja, maar Heer God, dan moet ik toch mijn auto kunnen houden. En ik heb een mooi huis. Dat ga ik natuurlijk niet verkopen. En er zijn een heleboel dingen die ons in de weg kunnen staan om God werkelijk te volgen. Ja, en dat zijn eigenlijk een soort afgodjes. En ik zeg niet dat jullie allemaal je huis moeten verkopen nu, of weet ik veel wat. Maar wat, je weet wel wat in je eigen leven speelt, waardoor je het idee hebt van, hey, ik ben eigenlijk niet helemaal toegewijd aan de Heer. Of hebben jullie daar geen last van? Nou, ik heb er wel eens last van. Ik denk van, tjoh, Nico, je bent niet afgestemd op God. Nou. Als God herstel brengt, zullen ze eensgezind zijn. Geen uitsluiting of wankel leven voor de Heer. Ze zullen een veranderd, zuiver hart hebben, gemotiveerd door één ding, Gods wil. In Handelingen 4, vers 32 staat, de groep mensen die het geloof had aanvaard, leefde eendrachtig samen. Ze leefden eendrachtig samen. Er was eenheid. En dit is voor mij op dit moment wel een van mijn grote zorgen voor onze maatschappij. De eenheid in de maatschappij, maar ook voor de gemeente van Jezus Christus. Want we nemen zoveel over wat er in de maatschappij aan de gang is. En dan gaat het alleen maar over een coronavirus. En je ziet mensen uit elkaar schieten en je maakt je soms zorgen hoe er wordt gecommuniceerd door de regering. Een paar weken geleden las ik van iemand die als evangelist bekend staat, dat hij een conferentie ging organiseren van 3 dagen. Natuurlijk helemaal geweldig. En de mensen die een QR-code hadden, die werden toegelaten. Anderen dus niet. Ik denk, ja, er zijn toch echt mensen die hebben ervoor gekozen vanuit goede overweging om het niet te doen. Maar ja, dat deden ze dus niet. En ik heb me zitten afvragen, heb je nu niet door wat je doet? Je bent een tweedeling aan het aanbrengen in het lichaam van Christus. En in ieder geval, zij deden dat zo. En aan het eind van het artikel stond dat hij vond dat we nu wel een feestje hadden verdiend. Dus een deel van de christenen heeft een feestje verdiend en een ander deel niet. En alleen maar omdat ik heb 2 injecties gehad, 2 keer een prik gehad, mag ik een feestje vieren. Ja, ik vind dat communiceren zo vreemd. En ik maak me zo'n zorgen over de eenheid in de gemeente van Jezus Christus. En daarbij denk ik dan ook nog van, nou ja, evangelisten die hebben het toch over bekering en weet ik veel wat allemaal, toch niet over feestjes vieren. Dat zijn party animals die dat doen, die zijn daarmee bezig. Een evangelist roept op tot bekering. Verander je weg. Ga de weg van God. Maar als ze bij hem komen, dan hoef je alleen maar ingent te zijn. Als je niet ingent bent, hoef je de weg van God dus niet te gaan. Maar goed. Sorry voor mijn cynische opmerking, maar ik maak me echt heel erg veel zorgen. En ik denk wel eens van, jongens, waar gaan we naartoe? Ook met de gemeente van Jezus Christus. Ze zullen een nieuwe geest ontvangen, staat er in Ezechiël. Want de oude zorgt voor niets dan egoïsme en oneenigheid. Onder Ezra en Nehemia kwamen de ballingen terug in Jeruzalem. Nadat ze echter terug waren en de tempel hadden herbouwd, keerden ze alweer snel terug naar uiterlijke, ceremoniële zaken. De komst van Jezus Christus was nodig om de nieuwe geest te laten ontplooien. Jezus zei tegen zijn discipelen in Johannes 16, vers 13, de geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Die geest was nodig, die geest die moest komen. God spreekt dan door de profeet over een hart van steen dat het volk van God had. Dat is een hart dat gehard is tegen alle oproepen tot bekering. en tegen alle natuurlijke en geestelijke goede zaken. Het woord van God, al hebben ze het over God en leiding van God, al zeggen ze dat ze die ervaren, het gaat aan hen voorbij zonder een spoor achter te laten. De hardheid neemt alleen maar toe, het is een verhard hart. Gods plan is echter anders. Gods visie is een levend hart. Het volk van God had vaak genoeg een steenhard hart gehad. Ze hadden de profeten afgewezen. En ze gingen gewoon hun eigen gang. In Jesaja 53, vers 6 staat: wij dwaalden rond als schapen. Ieder zocht zijn eigen weg. Ieder zocht zijn eigen weg. Maar de wandaden van ons allen liet de Heer op hem neerkomen. Ieder zocht zijn eigen weg. Dit is zo menselijk. Maar daarom is Jezus Christus gekomen. Hij heeft onze wandaden op zich genomen. We gaan straks in het avondmaal gaan we dat gedenken. Wat hij heeft gedaan voor ons. Weet je, dit levende nieuwe hart is er een dat open staat voor spijt over falen. Primair ten opzichte van God. En het is een hart dat meelevendheid betoont aan anderen. Een hart dat gevoelig is voor Gods genade en klaar staat om zijn wil te doen. Mozes heeft het er al over, hè? In Deuteronomium. Daar spreekt God en die zegt van, nou, als jullie afgoden achterna gaan, dan zal ik jullie weghalen uit het land wat ik jullie ga geven. En dan staat er het volgende in, Deuteronomium 30 vers 4 tot 6. Zelfs al zijn sommigen verbannen naar het einde van de wereld, de Heer uw God zal u terughalen en weer bij elkaar brengen. Hij zal u terugbrengen naar het land dat uw voorouders ooit bezaten en het u weer in bezit geven. Hij zal u meer nog dan uw voorouders zegenen en in aantal doen toenemen. De Heer uw God zal uw hart besnijden en ook dat van uw nakomelingen, zodat u hem weer met hart en ziel zult liefhebben en in leven zult blijven. Uw hart besnijden. Dit nieuwe besneden hart. Zullen ze, met dit hart, zullen ze het nieuwe volk van God vormen. Ezechiël heeft het over echt geloof in het hart. Wat er zal zijn bij het overblijfsel van het volk dat terug zal komen in Jeruzalem. Jeremia, die ongeveer tegelijkertijd profeteert, zegt iets vergelijkbaars, maar maakt helder dat de volle vervulling in een latere periode is, in een toekomstige tijd zal plaatsvinden. De uiteindelijke vervulling was die van de doop met de Heilige Geest. Nou, Paulus is dan op een gegeven moment, hè, die gaat naar Jeruzalem, die is die wereld doorgetrokken, allerlei mensen uit allerlei volken zijn tot bekering gekomen en ze hebben duidelijk de Heilige Geest ontvangen. En die gaat dan naar Jeruzalem en gaat dan vertellen in de vergadering wat er is gebeurd. En er zijn een aantal Joden, vooral uit de groep de Farizeeën, die zeggen, ja, maar ze moeten toch echt besneden worden. Nou, geen van de heidenen stond vooraan om dat te laten gebeuren, dus er moest een oplossing komen. En dan zegt Petrus het volgende. En die gooit dat hele denken om, zeg maar, van dat besnijden. Hij zegt het volgende in Handelingen 15, vers 9. Hij, God, heeft geen onderscheid gemaakt tussen ons en hen en heeft hun hart door het geloof gereinigd. Die besnijdenis van het hart, waar Mozes het al over heeft, gaat over de reiniging van het hart. Dat hart van vlees gaat over de reiniging van het hart. Dit is wat ten diepste gebeurt als de Heilige Geest komt. Dat heeft niet zozeer te maken met allerlei dingen die er zijn en er gebeuren en hoe geweldig geestelijk jij bent. Het heeft te maken met Gods werk diep in het hart, wat ons verandert. Het gaat dus eigenlijk gewoon over de vervulling met Gods geest. Er zijn consequenties aan ons gedrag. In vers 21 staat dat zij die vasthouden aan hun afgoden een verhard hart hebben. Ze houden niet alleen maar vast aan die gruwelijkheden, ze doen het met heel hun hart. Het levend hart gericht op God en zijn wil staat hier tegenover. De afgodendienaars, de arrogante uitsluiters, ze zullen boeten voor hun wangedrag, zegt de Bijbel. En dan komt vers 22 tot en met 25. Als Ezechiël het visioen heeft, dan ziet hij God op een bijzondere manier. En dat is met wielen, met ogen en weet ik veel wat. En gerubsen, engelen. Dan staat er het volgende. Vers 22. De gerubs spreidden hun vleugels uit. De wielen stonden naast hen en de stralende verschijning van de God van Israël bevond zich boven hen. De verschijning van de Heer steeg op vanuit de stad en verplaatste zich naar de berg aan de oostkant. In het visioen dat God mij had gegeven, tilde de geest mij weer op en werd ik naar de ballingen in het land van de Galdeeën gebracht. Daar verliet het visioen mij en ik vertelde de ballingen alles wat de Heer mij had laten zien. Ondanks de geweldige belofte voor het overblijfsel van Gods volk, brengt God het oordeel over Jeruzalem. De stralende verschijning van de Heer was al verplaatst vanuit de tempel, dat kun je lezen in hoofdstuk 9 vers 3, naar de poort, de oostelijke poort, maar was nog in de stad. En dat kun je lezen in hoofdstuk 9 vers 19. Ezechiël had dat gezien. Maar de leiders, de priesters, hadden niets ervaren. Er is geen reactie. Ze gaan gewoon door met God dienen en de afgoden dienen, zelfs tot in de tempel aan toe. God zegt dan ook tegen Ezechiël, zie je dat wat er gebeurt? In een visioen. Ze gaan gewoon door. Ze hebben niet eens door dat God wegtrekt. Het is voor mij onmogelijk om te bedenken dat als je werkelijk gelooft en God zich wegtrekt van je, dat je dat niet ervaart. Dat is onmogelijk. En die mensen die gingen gewoon door met waar ze mee bezig waren. En nu verliet deze heerlijkheid van God de stad en plaatste zich op de berg aan de oostkant, de Olijfberg, om Gods oordeel uit te voeren. Het is exact de weg die Jezus ging na het laatste avondmaal. Toen ging hij ook door die oostpoort, door het dal en ging de berg op. Wat zal dat een zware gang zijn geweest voor hem, voor onze wandaden. Dan kwam hij in de hof van Gethsemane en zei, Vader, mag deze beker aan mij voorbij gaan. Hij bedoelde daarmee het sterven voor onze zonde, voor onze wandaden, waar Jesaja het 600 jaar daarvoor ook al over had. Het is ook exact dezelfde gang die Jezus ging een paar dagen eerder, nadat hij de Joodse religieuze leiders had gezegd dat ze totaal verkeerd bezig waren. Hij had een oordeel over hen uitgesproken. En toen ging hij naar de overkant, naar die berg toe, weer. Hij moet door die poort zijn gegaan, door het dal, weer die berg op. En ging hij spreken over het oordeel over deze wereld. In Matthäus 24, vers 31 staat, nadat Jezus de tempel had verlaten, wenden zijn leerlingen zich onderweg tot hem en vestigden zijn aandacht op de tempelgebouwen. Daar heb je het weer, hè? Daar gaan ze weer. Kijk eens wat een geweldige tempelgebouwen. Jezus, zie je dat? Mooi, hè? Als wij nou dat koninkrijk hebben, die Romeinen zijn het land uit, moet je zien wat een mooie plek om hier vandaan te regeren. En zo zal hun gedachte zijn geweest, ongeveer in ieder geval. Nou was het zo dat die tempel onder Zerubabel, Ezra en Nehemia, dat die was herbouwd. En er waren Joden bij, die hadden hem als kind gezien. Inmiddels waren ze bejaard en die zagen die tempel en die gingen huilen. Het leek niet op wat het was. Die van Salomo was veel mooier, veel grootser. Maar Herodes, die halve Edomiet, half Jood, half Edomiet, die had gedacht van, nou, dit is een beetje mijn regeringszetel hier en dan moet ik wel ook zorgen dat het religieus er leuk uitziet. Dus die had de hele tempel had hij opgeleukt met goud en zilver en allerlei ornamenten. En het zag er echt super uit. Oh, kijk, wat een gebouw. Een geweldig gebouw wij hebben. En dan gaat Jezus verder. Hij zei tegen hen, zijn discipelen, hebben jullie dat alles goed gezien? Ik verzeker jullie, geen enkele steen zal op de andere blijven. Alles zal worden afgebroken. Op de Olijfberg ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. En nu ze onder elkaar waren, vroegen ze, vertel ons, wanneer zal dat allemaal gebeuren? En aan welk teken kunnen we uw komst en de voltooiing van deze wereld herkennen? En hierna gaat Jezus spreken over de laatste dingen. Het oordeel over de wereld en wat de gelovigen nog mee zullen maken. Het is vanaf de Olijfberg dat de Zoon van God de tweede vernietiging van de tempel en van Jeruzalem aanzegt. Het is vanaf dezelfde plek dat hij opgenomen wordt in de hemel. En volgens de profeet Zacharia in hoofdstuk 14 vers 4 komt hij ooit terug op die berg. Bij het eindoordeel over de volken. Maar het gelovige volk uit de Joden en de heidenen zal beschermd zijn. Nou, wat maakt de gemeente nu een volk van God en hoe moet dat er dan uitzien? Hoe ben je als gemeente een levend getuigenis van Jahwe? Nou, er hoort geen arrogante vorm van uitsluiting bij Gods volk te zijn. Laten we dat alsjeblieft niet doen. En daarnaast is het zo dat ze een vernieuwd volk zijn, zonder afgoden, eensgezind. Ze hebben een nieuwe geest ontvangen, een levend hart dat gevoelig is voor Gods genade en klaar staat om zijn wil te doen. En eigenlijk gaat het daar over de vervulling met Gods geest. Dat is het beeld wat wordt geschetst van dat nieuwe volk van God. Dat is het beeld wat dus eigenlijk de gemeente is. Het uitzicht van de ware gelovigen, het ware volk van God, niet de religieuze wetteloze uitsluiter, is positief. Je bent veilig bij God. Er is een belofte die nu al mogelijk is en ooit perfect zal zijn. Wat maakt de gemeente nu een volk van God en hoe moet dat er dan uitzien? Wel, het is een volk met een nieuwe geest en een levend hart. Dat is Gods plan met ons. Een nieuwe geest, een levend hart. En dat betekent dus dat we eigenlijk op hem afgestemd moeten zijn. Geef je over aan hem. Aan de werking van zijn geest. En laat hem je hart besnijden. Zodat we veranderde mensen mogen worden. Met al onze tekortkomingen. Imperfect. Maar gered en geheiligd door Christus. Amen. Ik wil met jullie bidden. Heer God, ik wil u danken voor uw liefde en uw genade, Heer. Dat u naar ons omziet. Mensen die soms worstelen met hun eigen karakter, met waar we mee bezig zijn. En soms dingen gewoon veel belangrijker vinden dan u. En dat is niet uw wil. En Heer, ik wil u bidden dat wij een levend hart hebben. Een hart wat gericht is op u. En dat we niet versteend raken. En vergeten wie u bent en wat u voor ons hebt gedaan. Heer Jezus. Uw woord is soms zo recht toe recht aan. Zo duidelijk. En het toetst ons. Ik wil bidden, Heer, dat we dat ook laten gebeuren in ons leven. Dat wij getoetst worden en die veranderde personen zullen zijn. In Jezus' naam, in uw eigen naam bid ik dit. Amen.